Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 131 en daarvan het vierde zangvers. Dat Israël op den Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. Het vierde zangvers van Psalm 131. Zal worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het negende hoofdstuk vanaf vers 32 tot en met 38. Maar lezen wij eerst de Heilige Wet des Heren. Hoe luidt de Wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want die 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hebben u genoemd te lezen uit het Heilige Evangelie van Matthäus, daarvan het 9e hoofdstuk vanaf vers 32 tot het einde. Als deze nu uitgingen, ziet zo brachten zij tot hem een mens die stom en van de duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende, er is nooit desgelijks in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. En hij, de schare ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk de schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan den Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft door het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Daar willen we overgaan tot de bediening van de Heilige Doop, willen wij daartoe het formulier lezen. De hoofdsom van de leer des Heilige Doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderstorend zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Die leert ons te ondergangen en besprengen met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden en miszagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God en Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keer wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het Heilige Sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot ditmate van Christus Heilige wil ons toewijgen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verpleegd tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds in zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop en zegen ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, maar zo mag men ze nochtans staan van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de vader alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggen in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot de God en uw zaad na u. Die betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verder zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God volmaakt bevolen hen te besnijden het welke zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10, vers 16. Terwijl daar nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach en acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wil aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dadelijk navolgende vrolijk dragen mogen. En aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u het wil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gelieve de doopouders van hun zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heer Christus, gij hebt gehoord dat de doop in orde in Gods is. En om ons in een zaad zijn verbond te verzegenen, daarom moeten wij hem tot het eind en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw tweeën hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als ditmaal te zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomende leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer daar uw vermogen tot te wijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder, zoet? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder, Rietveld? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder, van Nieuwkoop? Geliefde ouders, wanneer je thuis als Heer mag zijn, voor tijdig aangezicht des Heren te verschijnen. Dat mag dan zijn dat je dan samen bent gespaard en in het leven bewaard. Maar het is ook maar wanneer je met je kleine kinderen hier dus dan voor het aangezicht des Heren te verschijnen, dan heb je te denken dat de Heer een grote weldaad in je leven heeft verricht. En wanneer wij hier dan zulke toeschouwers hebben te zijn van hetgeen wat er in het sacrament van de heilige doop op te wezen, waarin het zichtbare evangelie is, dan zullen wij bij opmerken niet hoeven te leren om te zien dat je kan zeggen dat hier dus de ouders naar dat kind hebben uit te kijken en dat het kind als het ware ook dicht bij de moeder of bij de ouders zou willen wezen. Dat is een gegeven wat wij allemaal zullen kunnen verstaan. Dat je kunt zeggen, je bent eventjes van je kind gescheiden en je hebt hier dus dan uit te zien dat het kind hier binnengedragen wordt en u hebt dan graag dicht bij uw kind te wezen en het kind hebt dan dicht bij u te wezen. En als je dan eigenlijk dan in je hart hebt verder te denken, en je mag dan zien hetgeen wat er in het evangelie getuigd hebt te wezen, dan kun je denken dat er dus dan van God uitgaande de wil is geweest om dicht bij de mensen te wezen. En dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan toen hij Christus in de wereld gezond heeft. En dat hij zelf dan ook dan de wil heeft gehad om zondaren zalig te maken. En als er dan een gezaligde zondaar is, welke wij dus dan een kind van God hebben te noemen, dan kun je denken dat het kind van God ook dicht bij de Heer wil wezen. Dus wanneer u dus dan dicht bij uw kind zou willen wezen en het kind dan dicht bij u zou willen zijn, dan kun je dus dan denken dat Gods kind ook dicht bij de Heer wilt wezen en dat de Heer ook dicht bij zijn kinderen is en dat hij in het woont en dat hij in het werkt hebt te zijn. En als je nou zou kunnen zeggen hoe lang dat het kind dan bij de Heer zou willen wezen of het kind bij u zou wezen, dan zou je kunnen zeggen dat kind wil eigenlijk nooit anders dan bij u zijn. Als u zou kunnen zeggen dat er nu dus dan achter daar in die zaal dat kind aan het schreeuwen is, dan zou u eigenlijk dus dan bij dat huilen het wel verstaan dat het naar u huilt en dat het verlangt dus dan in de armen van de moeder te verkeren, omdat hij op dat moment dus dan, hoewel dat er iemand zou kunnen zijn die dus deze band der liefde ook voelt, nog ten staan zou kunnen zijn bij de moeder en bij de vader. Wanneer we hier dus dan zien dat deze dichtbijheid eigenlijk altijd zou willen gekend worden en nooit anders zou willen gekend worden, dat wij niet het minste of in geen ogenblik dus dan van de ouders of in dit geval het kind van God bij de Heer zou willen wezen. Nou ja, dan kun je dus denken dat er dus dan bij hetgeen wat wij hier in de wereld hebben te kennen, dat er is een koudheid en dat er een kilheid is, welke van rondom hebt te zijn in deze wereld. Maar bij moeder is het veilig en bij de vader is het veilig. En als je dus dan kan denken dat het storm dus dan buiten en dat de wind hebt te waaien en wat er dus dan allemaal hebt te wezen, dat geeft dat kind niet, want dat kind dat is bij de moeder of dat is bij de vader en dat wil dus dat ook graag. Nou, zo is dat dus dan ook bij een kind van God, dat hij zegt van, hij wil dus dan dicht bij de Heer zijn en verlangt er dus daarna dat hij dus dan ook dan de Heer dicht bij hen hebt te wezen. En wat er dan buiten hebt te gebeuren, wat er dan in de storm hebt te gebeuren, en dat er dan in al die ongerechtigheid, huichelarij, vloeken en spotten in deze wereld te gebeuren, dat deert dan een kind van God niet als hij dus dan maar dicht bij God is. En als u dan de vraag kan zeggen, hoe kan ik nou dicht bij God wezen, dat de Heer toch een verterend vuur is en een eeuwige gloed, hoe is het dan mogelijk dus dat iemand dus dan dicht bij God zou kunnen leven? Nou, eigenlijk dan zou ik de middelijke weg eerst willen kiezen. Dat is in dit tweede geval dat je zegt, kijk, in Gods huis te wezen, dat is dus dan dicht bij de Heer te wezen, in Gods huis. Gods kinderen hebben altijd, dan kun je dus dan denken, de betrekking op Gods huis. Wanneer zij dus daar maar kunnen zijn, je denkt er vandaag, dan zijn zij verblijd. Al heb ze verder eigenlijk dan niks verder te denken, dan denkt hij, ik kom hier binnen. En dan zegt hij, ik ben nu dicht bij de Heere. En we zetten ons dan dicht bij de Heere neer. Wanneer we ons dan eerbiedig stellen onder het woord der waarheid. Wanneer wij dus dan de inwachting van Gods geest en woord hier in ons leven hebben. En dan voelen we het eigenlijk ook van binnen, dat we dicht bij de Heere zijn. Als je dus dan de psalm dan neemt en die zegt, dan ga ik op tot Gods altaren, dan is die altaren, dat is dat huis waarin dan die tempelzangen hebben te klinken. Dan zeg je, kijk, ik kom nu dicht bij de Heere en ik zou dan altijd gedurig dus dan willen bij hem zijn. Zo drukt het woord zich dan uit. Nou ja, als ik dan zeg, wanneer dus dan zegt, ik ben bij de Heere, wanneer ik in Gods huis heb te zijn, dan zeg je, kruip er zo dicht mogelijk op aan. Wanneer ik dus dan hier thuis op weg ben naar zijn huis, dan kruip je er dicht op aan. Ik zie eigenlijk dan net dat kleine kind voor mijn ogen, dus strekt de hand er dan uit naar de moeder. Dat wil zo dicht mogelijk dan bij de moeder komen. Zoals het dan er hard gelegd te worden, dan is het dicht bij de moeder, dat is dan dus dan dicht bij het hart, aan de borst. Nou ja, dan als ik aan de borst heb te denken, dan denk ik altijd aan de boezem van God, welke in het woord van de Heer is. Wanneer wij dat woord dus dan openstaan en ik leg mijn oor daar te luisteren, dan leg ik daar eigenlijk dan mijn hoofd tegen die borst en tegen die boezem aan, om nou een woord van God hier dus dan op te merken. Dus wanneer ik dus dan in Gods huis ben en ik zit hier dus dan, en dan gaat dan het woord gaat open en ik leg mijn oor te luisteren, dan zoek ik eigenlijk aan de boezem, net als Johannes dan, in de band der liefde aan zijn borst te liggen, waarmee ik dus dan het hart der liefde van God hoort kloppen. Net zoals dat de kind eigenlijk toen het nog onder je gedragen werd, in de baarmoeder, het hart van die moeder hoorde kloppen. En wanneer ze dan aan de borst hebt te liggen, dan hoort dat kind dat weer. En dan is dat kind dus dan echt blij. Dus als ik dan zeg, kijk, wij liggen aan de borst van het woord, dan zeggen wij dat wij dicht bij de Heere liggen. Nou ja, ik zou door kunnen gaan, dan zou ik kunnen zeggen, kijk eens aan u, kijk elkaar aan. Daarmee kijk je dat kind vertederd aan. Als er mee dus dan degene die het binnendraagt aan u overgeeft, dan zie ik zo dat aangezicht van u. Dat kijkt dan zeer teer naar het kindje dan. En het moeder, het kind, dat hoeft niet lang te wachten of dat herkent ook het aangezicht van de moeder of van de vader en het lacht. Nou, zo is het dan eigenlijk dan het heel dichtbij. Het is dus dicht bij je hart, het is dicht bij het gezicht. En dan zei ik, hoorde de kerkers maar zingen, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en dicht. Dus dat wil eigenlijk zo dicht mogelijk dus dan bij de Heer en zijn vriendelijk aangezicht aanzien. Nou ja, de band die daarin te vinden is, die heb je eigenlijk dan ook wel tevoren gekend, wanneer je dus dan in de binnenkamer weet te verkeren. En wanneer het plekje dus daar voor het aangezicht van God niet vreemd te wezen, dat je de knieën hebt weten te buigen, dan denk ik, dat is de binnenkamer. En als je dus in die binnenkamer bent, dan ben je ook dicht bij God. Dan ben je ook eventjes stil van al hetgeen wat er om je heen gebeurt. En dan zie je wel, dat is eventjes gemeenschap hebben, verkeren met die, met de Heer, welke God is. Net zo goed als dat je kan zeggen, kijk eens, je legt dat kind in bed en je praat ermee en je bent even met het kind alleen en je zingt een versie of een psalm en je doet het gebed met het kind, dan ben je in die binnenkamer. Dat wil dus zeggen dat je daar een goed moment heeft. En het dicht eigenlijk, het dichtste daarbij, dat is wanneer ik in de hemel ben. Daar had ik vannacht nog een beetje de gedacht over, dat je zegt van wat er boven te doen is. Nou, als je dat zou weten, dan kun je dus met een sterk verlangen om altijd bij de Heere te wezen, zoals dat dus dan in de hemel is. Daar is die altijd dichtbij. Daar hoeven we eigenlijk nooit meer om te dolen, nooit meer te zwerven hier in die wereld. En dan is het voorbij en dan mag je altijd bij de Heere het wezen. Dus dat is dan wat wij hier dus eigenlijk al proberen te denken, wanneer wij hier van zulke momenten heeft. Nou kan ik dan zeggen, wanneer ik dus dan hier in de kerk heb te zitten, dan zeg ik, ja, dat is dan volgens volk. En als dat zo is, dan zeg je, dan ben je een kind van God. Maar dan kun je dus dan ook wel afvragen, hoe word ik dat dan ook wel? Hoe kom ik dan dicht bij de Heere? Dat woord wat ik nou ga zeggen, dat zal u niet vreemd wezen. En als ik dan zeg, kijk eens, dat is door waarachtige bekering. Als er waarachtige bekering is, dan komt de zondaar thuis en dan is die in het huis des Heren en in het verbond dan opgenomen, waar dus dan de heilige doop het teken is. Dus dan kun je zeggen dat er in deze opname in dat verbond, zoals nu in de uitwendige zin in betrekking tot de gemeenschap der kerk is, dat het dan zo ook zal wezen dat ik dan in de gemeenschap van God word opgenomen door het genade. De genadeverbond, dat wil dus zeggen dat ik dus dan door bekering, dus dat is tot inkeer komen, tot omkeer komen en tot terugkeer komen, dan kom ik weer bij die vader, dan kom ik weer bij God terug en dan kom ik weer in zijn huis en dan ga ik het weer beleven. Dat wat ik net gezegd heb. Het tweede wat ik daarin zou kunnen noemen, dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Wanneer door het evangelie gezegd hebt te worden, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, dan kun je dus dan denken dat het geloof dus een verenigende kracht heeft met hem die het geloof heeft gegeven. Dat is de Heilige Geest en de Heilige Geest die leidt mij dan tot Christus en de gemeenschap in Christus, zodat ik geloof in de Heer Jezus Christus. Nou ja, dan kan ik er een woord bij voegen en dat is dit dan, dat is de wedergeboorte. Dus door het nieuwe geboorte word ik dus dan uit deze staat van goddeloosheid in deze verkeerdheid waarin ik heb te verkeren gebracht in de band van Gods eeuwige barmhartigheid en liefde, waarvan je dus dan kan zeggen dat zulk eentje dus dan wedergeboren is geworden, waarvan u zelf dan als moeder dus dan aan de smarten niet vreemd te wezen en wat er aan vrucht hebt te zaaien ook niet vreemd is, dat is dan uw kind dat u dan straks in uw handen neemt. Zo wordt dus dan ook dat wedergeboorte genoemd, wanneer ik dus ter schapen word naar het evenbeeld van God, door Jezus Christus, die het beeld des Vaders is, en het werk van God, de Heilige Geest. Nou ja, ik moet eigenlijk dan ophouden, maar het is dus dan, hoe kom ik er dan in om dicht bij de Heere te wezen? Dat is door de verzoening. En daar wijst dan het doop ook op, wanneer ik naar het water van de doop zei, het water kan ons de zonde niet afwassen, maar het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus was van alle zonden. Dus wanneer ik dan met de Heer verzoend word, dan kom ik weer dicht bij u, ja eigenlijk bij de Heer. Wanneer ik dat zou weten, dan zie je wel, er zit er dus dan niks meer tussen het God en tussen mijn ziel in. Dan heb hij die twistappel, dat is de zonde weggenomen. En dan is het een vlak veld tussen God en tussen mijn ziel. En daar heb ik dan de volle liefde van het drie enige God in te beleven. Nou, als ik dan het al gezegd heb, dan zeg ik, nou ja, dat kan dus dan niet anders dan door God zelf zijn. Nou, met die moeten wij dus dan verzoend worden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één enige God. Met die moet ik weer gemeenschap hebben. En dat is vanwege de liefde. En dat is des Vaders verkiezende liefde. En dat is dan de zelfopofferende liefde van Christus. En dat is dan ook dan de Heilige Geest die de toepassende liefde geeft. En dan is dat kind dicht weer in die vaderarmen. En hij ligt in het vaderhart verklaard vanwege die liefde. En God die is in jouw hart. de liefde geworden. En zo krijgen wij dus dan weer herstel, gemeenschap, dicht bij God te wezen. En dan kun je wel snappen, als je daar ooit de proef van gehad hebt, dan zou je dus altijd verlangen om eeuwig, eeuwig bij de Heer te wezen. Nu al een beetje dichtbij in de kerk, nu al een beetje dichtbij onder het woord, nu al dichtbij vanwege de waarachtige bekering, het geloof in Jezus Christus, door het gebed, in het heiligdom, in het zingen, iets van de hemel te smaken en dan straks voor eeuwig. Ik hoop dat u daar met uw kinderen dan ook zal wezen. Dat zij zo. Wij willen nu zingen van Psalm 105, het vijfde vers, bij het binnendragen van de kinderen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En na de bediening van de heilige doop willen we een staande toezingen. Psalm 134, vers 3. Dat is Heer een zegen op uw daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiept heelal zijn naam ter eer. Looft, looft dan aller heren, heren. Dus nu dan eerst Psalm 105, vers 5. En dan straks 133 of 134, vers 3. Staande.
Jannetje, Lydia, Anna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Jan Lambertus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Job, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Psalm 81, vers 7 en 12. Psalm 81, vers 7, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen onder mijn gelei, vond gij hulp, mijn woord werd van u gehoord uit de plaats der donderen. En het twaalfde opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. 7 en 12. zijn te vinden in hetgeen wat u voorgelezen is uit het evangelie van Matteüs hoofdstuk 9 en daarvan het vers 36. Vers 36 van Matteüs 9, waarin het Gods woord tot ons komt. En hij de schare ziende werd innerlijk met ontferming bewogen over hem, omdat zij vermoeid en verstrooid waren gelijk schapen die geen herder hebben. Ik wil in de eerste gedachte stilstaan bij het overzicht of het zicht op de scharen. En in de tweede plaats de toestand van de scharen. En in de derde plaats de bewogenheid met de scharen. Dus het zicht op de scharen of overziende, dus overziende scharen. Zoals wij dat zien, en hij zei de scharen ziende. En in de tweede plaats de toestand van de scharen. Zij waren als schapen zonder herder, herderloos. En vermoeid en belast natuurlijk. En in de derde plaats de bewogenheid van de Heere met die scharen, geliefden. Wanneer is het mij bij de dingen die we hebben te zien, dan kunnen wij denken dat wij ook een stuk eigenlijk van ervaring hebben in onszelf, wanneer wij mensen in een grote menigte hebben te zien. En wanneer het is dat wij met de scharen, als dan op begreep hier hebben op te trekken, dan kun je dan zeggen dat er een oordeel is in het hart en het leven nu over die scharen, welke hier dus dan in Gods huis heb te komen, maar ook in de brede zin. En wanneer we dus dan buiten zijn en we kijken overzien als het ware wat er buiten is, dan kun je denken, hoe kun u daar eigenlijk dan op reageren? Nou ja, als het dan is dat je kunt zeggen dat we in de krant hebben te kijken hetgeen wat in de wereld heeft gebeurd, dan kan dat heel verontwaardigend zijn. Wanneer we denken dat hier dus dan een leed en pijn hebt te wezen bij de mensen, zoals dat overvloedig dan zichtbaar gemaakt is in hetgeen wat we in het leven hier dus dan kunnen aanschouwen, waarin u dan zegt, u kan er met verwondering op kijken dat de mens bepaalde dingen heeft te doen. Je leest dus bijvoorbeeld de kranten en je leest dan dat er in Syrië gebeurt, dan zie je dat er zoveel mensen dus dan door het oorlogsgeweld hebben op te komen. En dan kun je daarover toornig zijn als je hier ziet dat er een vreedheden niet weinig zijn. Dan kun je zeggen, je staat wel een beetje op een afstand, is het ware. Wat er in het wereld gebeurd heeft te zijn. Maar dan kun je het eigenlijk overzien. Dan krijg je daar het zicht op en het is hoorbaar en luidbaar geworden. En dan kun je ten opzichte van je eigen dan in je hart als het ware bemerken een opkomende toorn wanneer dit leed en geweld aan anderen wordt aangedaan. Dat is dus dan een feitelijkheid die je zich in je eigen hebt te bewegen. Wanneer je dus dan van binnen hebt te kijken, je ziet dus dan dat hier van binnen een bepaalde emotie is, waarvan je dus dan in je eigen een oordeel hebt te vormen en dat je dus dan eigenlijk zegt, dit is verkeerd en daar ook zeer toornig over kan zijn vanwege het onrecht dat aan mensen gedaan hebt te worden. Nou ja, zo kan het ware zeggen, het heel wat in te vullen. Wanneer het is dat je zegt, kijk eens naar nou de kinderen die worden gedoopt en je kijkt ernaar, je bent er verheugd van. Dan heb je als het ware een zekere blijdschap in je hart waar je kunt zeggen, dat is ook meer dan emotie. Wanneer ik dus dan zeg, ik heb de liefde voor die kinderen, welke dus dan door tot de gemeente hebben te behoren. Alle mensen keken naar deze kinderen en jij maakt dan een blijde opmerking erover. En ik zie dat er een gezicht is dat blij is. En uit de diepste gevoelens van je hart, dan leef je daarin mee en ben je dus dan heel betrokken. Maar het teken is dus dat we in breder prikken te kijken, en ik kreeg de kant aan, wat hij er echt actueel te wezen, wanneer je dus dan denkt, er zijn 44 miljoen mensen, kleine kindertjes die uit de baarmoeder voor de weg gesneden. Nou, dan heb je eigenlijk dan, ja, iets wat je hebt eigenlijk heel bedroefd te wezen over hetgeen wat je dus dan hebt op te merken wanneer het wereld gebeurt, dus dan globaal 44 miljoen of 50 miljoen mensen de dood hebben te sterven voordat ze ooit het licht hebben gezien. Nou, dan heb je daar ook een bepaalde gedachte over. En sommigen geven daar dan de blijk om dat te zeggen of dan ook te protesteren tegen dit gebeuren. Waar je dus dan kan zeggen, kijk eens dan, een toorn rijst in uw leven eigenlijk op over hetgeen wat er heeft te gebeuren. En wel zo'n klein kind is maar dus dan in die schoot van die moeder. En die wil net zo goed leven als dat hier die kinderen leven. En als je dan kijkt is maar dus dan naar hetgeen wat hier dus dan is te zien, dan wordt u boos, dan wordt u vertoornd. Nou, je zou dat dus als een emotie kunnen aanduiden.
Waar je dus een oplopende toren drift heeft te werken. Waarvan je dus dan kan zeggen, nou, ja, ik laat het dus opmerken. En dan houd ik die kiet dan in het leven op in te nemen. En wanneer ik dus tussen de mensen heb te staan, bij werk tegen uit te maken. En zeg, wat een groot kwaad is het toch om die kinderen in de schoot van de moeders te vermoorden. En als je dan niet naar die kinderen geluk hebt te kijken. En je hoort het kind schreien dan. Dan denk je, ja, dat is het. Wat de Heer bedoelt, leven en niet sterven. Ja, dat je dus dan sterven moet, dat is natuurlijk wel. Dat weet je, de christelijke gemeente wel. Dat ze eigenlijk dan ook het meedogen moeten opwekken. Wanneer je dus dan ziet dat de begrafenissen weer gereed staan. Ja, om onze geliefde uit te dragen. Nou ja, je kunt niet zeggen dat het zo lang stil hebt te zijn. Want als ik dan dus haar heb overzien, en dan zie ik wel dat die de kranten vol heb te staan van mensen die sterven. En als ik dan zeg, kijk, het is een natuurlijke dood, dan leg ik mij erbij neer. Maar wanneer ik een steekpartij als het paard daar in Duitsland zit, en dan heb ik daarover te spreken in de gezinnen. En dat je zegt, kijk eens, wat gaat er toch de verkeerde kant op? En hoe moet het toch allemaal toch gaan? En wat zal het toch zeker in de toekomst wezen? Wanneer ik hier in Nederland geboren ben, het is nog wel eventjes rustig. Maar als het, hoe dichtbij is het eigenlijk dan niet wat er aan allemaal aan het leden te wezen?
Ja.
Het werkt dus dan in je hart iets uit. Het werkt iets uit. En je zit hier niet onverschillig. En je moet dus dan kijken hetgeen wat je dus dan in de Bijbel hebt te lezen. En als ik dan zeg, kijk, de toren, die werkt met Gods gerechtigheid heb niet. Dan zeg ik toch wel dat ik ten aanzien van die toren erover. Dan kan ik eigenlijk toch wel denken dat het een rechtvaardige toorn is wanneer wij daarover toornen. Dat er zoveel doodslag, moord en ellendigheid in de wereld is. Maar ja, daar moeten mensen dus dan ook bij zijn eigen terechtkomen. Maar dan, dan het denken dus dan, wanneer het dus dan om hebt te gaan, wat in gedachten te wezen, wanneer die toorn is maar dus dan het te luwen, en dan krijg ik dus dan ook een gevoel van mee te lijden, met deze vluchtelingen bijvoorbeeld. Welke kinderen hun ontnomen wordt door de dood en door het oorlogsgeweld. Wanneer je dan ziet dat de straten dus zwaar gekleurd zijn door het bloed zoals het wel eerder is geweest. Wanneer we dus dan bij Babel hebben te vinden dat de kinderen op de rotsteden te mossel geslagen worden. En niet dus dan in de afgronden gegooid worden alsof het vuil is.
Ja. Dan komt er een medelijden bij u.
Hey, ik kan niet zeggen, nou ja, jou op wat voor wijze of hoe diep dat het hebt te zitten. Want je kunt dan gewoon, wanneer ik dus dan met medelijden, als het ware met gevulde ogen, en dan de krant te lezen of de nieuwsberichten heb te zien. En ik ga weer over tot de orde van de dag. En dan kun je dus dan denken dat met emotie ook weer gauw over hebt te zijn. En wanneer je dus dan met de eventjes medelijden gevoeld hebt met al die vluchtelingen en de mensen die dan in de rouw hebben te zijn. En wanneer je dus dan het kijken en zegt, kijk eens dan, ja, ik ga weer gewoon met mijn eigen bezigheid voor het werk of verjaardagen, laat ik het maar gewoon dan eventjes genoemen, wat er in die praktijk van het leven te wezen. Dan zeg ik, kijk eens, je kunt soms niet begrijpen. Wanneer mensen dus eigenlijk dan staat te wenen op begraafplaatsen, als het ware. En dat hij dan even laat de radio weer aanzet en de televisie weer zit te bekijken. En dan zeg ik, kijken, hoe diep zit het dan eigenlijk dan? Maar dan heb je dus dan wel denken dus dan, dat u dus dan iets aan het mee te lijden hebt. Wat u dus dan in uw hart ook gevoelt.
Vochte ogen. Net zo goed als ik hier dan bij de doop kijk. En die zit er een beetje bij. En je bent er familie van. Dan zie ik eigenlijk zo'n beetje een snikkie komen. En welt eigenlijk dan ook iets in je hart. Wat ook bij andere gemeenteleden zal kunnen wezen. De verbondenheid die je met je kindje hebt. En het lieve aanblik dat je daarin ziet. Het tedere gevoel dat je daarbij krijgt. En als je dus dan hier dus dan, als een kind dan huilt, dan zou je het wel willen helpen bijvoorbeeld. Dan zou je wel toesnellen. En dan zou je eigenlijk dat kind tot bedaren willen brengen.
Nou ja, de gevoel van het onmacht, wat er in de peert gebeurt, dan kun je dus dan denken dat u ook wel handjes op willen helpen. Ja, om niet in te stillen, wanneer het u aan hebt te trekken, dat is het maar dus dat leed er niet meer is, dat het leed niet meer gevonden hebt te worden. omdat u uit het gevoel arbeid kent. En dat u het naar het oordeel een mening vormt. En wanneer die mening ter eerste zei, kijk toch eens wat een... Wat is die beert? Die beert is zwanger en van de ellendigheid. En dat betekent het maar dus dat ze gedragen wordt door de smarten. En dat ze gedragen wordt door het leed. En wat je dichtbij zou kunnen vinden wanneer de pijn en verdrietig te zijn in je eigen kring. Nou, dat is dan die wereld. En u kijkt eruit daarna en u leest het gedeelte. En dan zie ik in één keer als het ware dus dat de Heer Jezus Christus dus dan ook aan het menselijke gevoel die vreemde te wezen. En wanneer het is tijd dus dan met dit meedogen over de schade en zich hier heeft te tonen. En dan zegt hij dus dan, ja gelijk dan, dat hij dus dan als de persoon welke de zaligmaker is een diep intens gevoel heeft ten opzichte van het lijden waarin de mensen verkeren. Dat wil zeggen dat ten opzichte van zijn, ja, zijn gevoel, wat hij als mens heeft, in de mensheid heeft, niet feilt. Wanneer ik zeg, er is geen enkele zonde bij. Wanneer ik dus dan ten opzichte van, ja, zijn gevoel, wat hij heeft op te wekken en wat hij dan bij zijn eigen heeft te dragen. Dus eigenlijk als geen ander heb besparen, dat woord van ontferming, dat woord van ontferming, zoals bij de Heer Jezus Christus, is niet als bij een ander, zo staat het in het grondwoord. Dat is heel mooi, als je dan de grondtekst lezen kan en dat je dat dus dan in die waarde, in het begrip, in het evangelie, pas eigenlijk dan, ja, eigenlijk zeldzaam voortkomt, behalve alleen in het evangelie, en dat dus dan het ontfermen dus dan alleen op Jezus Christus hebt te slaan, en zo betekent dus dan niet zoals er één in de wereld hebt te zijn, en niet daar één gelijkheid in heeft. Ongelijke ontferming. Dus als ik dan zeg, ik ontferm mij over dat kind, over die baby, ik pak het uit de wieg en ik druk het aan de borst en het heeft dus dan pijn en het lijdt ergens aan, het heeft verdriet dus dan. En dan zie je wel dat die moeder zich ontfermt over dat kind. Nou ja, en dat de vader, wanneer hij thuis komt en heeft, al heeft hij zijn arm gebroken door de wind of wat dan ook. En dat hij dan toch met die andere hand dat kind toch eigenlijk dan wel neemt in de hand. En ontfermt dus het ware over het kind. Wanneer het leed heeft, wanneer het smart heeft, wanneer het lijdt. En als dan is dat je dus dan kijkt, dus maar dus dan wat er in de tijd in de mensheid is. En dat je daarover bewogen hebt te wezen. En dat je niet alleen maar bromt of moppert of dan scheldt. Of dat je dan woord hebt te gebruiken om te zeggen dat de mens dan slecht is. Maar dat het je aantrekt en dat je daar medelijden mee hebt. En dat je dan ook dan ontfermt over dat zwakke en over dat nietige. Nou, dat kan ook bij u zijn. Zo hard ben je daar niet. Maar hier staat hij dan, dat dit ontfermen dus dan niet is te evenaren. Dat dit ontfermen van de Heer Jezus Christus dan, ja, in alle volmaaktheid dus dan is. Jegens de geëlendere, welke hier dus dan niet bij één en niet bij twee en niet bij drie, maar bij een hele schade is. Dus u neemt eigenlijk alleen dat kind, maar hij neemt heel de schade voor zijn rekening. Ik neem een bepaald geval en ik sta in de gemeente en ik ontferm en ik doe de bezoek. Maar hij bij hem gaat heel de gemeente aan. En dan kijkt, stel ik neem er een paar die in het ziekenhuis hebben te liggen, maar hij kijkt en overziet al de ziekenhuizen en hij ziet het met zulke ontferming aan. En zoals het geen en van de mensen kinderen te vinden is. En dat betekent dus dan zoals het alleen en bij Christus kan zijn. En dat het dan op een onzondige wijs is. Dat wil het woord eigenlijk uitdrukken. Want wanneer ik dus daar zelf me kwaad maak. Nou, daar zitten de zonden al bij. En wanneer ik een drift heb. En waarmee ik me uit te spreken, dan kan ik niet anders dan zonde te pijen opmerken. En dan is er drift in mijn zonde en zondig in mijn drift. Dan kun je bij eigen wel voelen wanneer je kwaad maakt. Goed, je houdt het binnen je kiezen en je sluit je mond. Je legt een hand voor je mond, want dan ben je bang dat het allemaal naar buiten te komen. Maar dan is het er wel. Maar de Heer Jezus Christus, die is ontfermend, zonder enig kwaad te denken en zonder enig in zijn gemoed te hebben en wat die bevlekte te wezen en door zondigheid en door verkeerdheid en dus ontfermen met de schade over mensen en welke lijden.
Nou ja, gaat daar maar. He, net nog eerst weer een bericht gekregen natuurlijk dat er iemand gestorven is. Mee te lijden. En dan ben je vaderloos. Er is een predikant gestorven. En dan zeg ik, hij is herteloos. En als ik dan kijk eens maar, dus dan wat er allemaal doen heb te wezen in leed en in smart, dan denk ik, wat een lijden is het dan vanwege de zonde en vanwege de ongerechtigheid. En dan heb ik ze in één keer allemaal. Dus als ik nou zeg, kijk, ik heb iemand op het oog die ziek is, of welke dus dan verdriet heeft, en welke eenzaam is, of welke met sterfgevallen te maken heeft, of welke handicapten te zijn, en welke dus dan zwaar in de pijn hebben te verkeren, of bezeten is, als ik naar de tijd heb te kijken, met een kwade geest waarmee je verzonken is, en onze kinderen van het goede spoor af zijn, of aan de druk zijn, of aan het roken zijn, en niet aan de stuf zitten te zuigen, en al die andere dingen als het paard, dus dan die de mensen sparen oorzaak geeft, en van het diep mee te leiden, dan is het niet alleen maar kwaad, wat ik ten opzichte van een bepaald mens heb te noemen, maar het is de mens die in zonde ligt. Zo ligt het bij de Heere. Dan gaat het dus dan, en niet alleen over de mensen, welke dus dan niet dan in dit lijden, dan niet vreemd zijn van pijn en van verdriet, en psychisch en kerkelijk, of welke nood het er ook is. Maar het gaat er dan om, en dat de mens dan in zijn dood en diepe ellende staat te verkeren, en dat hij zonder God in de peert te zijn, en ligt onder de vloek en onder de toren van God. Dat kun je wel merken, want er is niet een directe aanleiding toe om hier te zeggen, kijk eens, als ik even naar voren ga dit lezen, en de ouderling zegt, deze stukje er maar bij, want ik had eigenlijk een paar versen maar in die pericoop te nemen. Ik denk, ja, het is maar kort preken natuurlijk, maar als je dus dan weer teruggaat, dan zie je wel dat er wel die zieken zijn, en dat er wel die bezetenen zijn, door de duivel bezeten, en door de wereld verloren, en door de zonde staat liggende in het verderf, en wat je dus dan moet zeggen, dat het is iets om over bewogen te zijn. Net zo goed voor mij als dat het voor u is. Ik kan dat, u zegt net, ja, wij weten dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen geboren zijn, en alle aan de ellende en leed onderworpen, ja, de verdoemenis onderworpen, en dat wij dus de kinderen storen staan. En ik zie u nou net eventjes heel tegen kijken naar je kind, en dan denk ik, ja, dat is de liefde. Maar heb je nou dan ook de bevatting ervan hoe ellendig dat je kind is, wil het eigenlijk dan zeggen? En dat dan, ja, in die onwedergeboorte staat, dus dan verdoemelijk is. En dat het dan sterven, dat het dan verloren is. En als je dan dat behouden sparen van je kind gaat zien, dan komen bij die tranen van emoties, van liefde en van blijdschap. En dan komt dan de smart erbij om je te ervaren dat je kindje verloren is en behouden moet worden. Nou, dat ontfermen, dat was dus, als het nou wel of niet bij u is, dat was wel bij Christus. En voor de zwakheid, voor de moeite, voor het verdriet, en ook voor de verlorenheid. En ook in die verlorenheid, waar dan de gevolgen van te zien zijn, welke ik in heel de wereld een smarte zou kunnen ervaren als van een barende vrouw. Nou, dat treurende, dat trekt eigenlijk aan, dat leed dan, hij kijkt zo en hij weet wat er in mensen hart is en hij ziet ze komen en zij ziet zonder herder, ze zien ze daar in de verlorenheid en zij liggen daar en de Heere die, ja, die is daarover bewogen. En op wat voor manier dan? Nou, ik heb eventjes dan de Bijbel wel na kunnen kijken, maar eigenlijk de diepe gevoelens, die moet je hier in je ingewanden zoeken. Er is ook iets in je hart. Daar zetelt dan iets. Wat hier dus aan de liefde is. Maar er is ook iets wat er in de ingebanden. De ingebanden die rommelen He, van barmhartigheid, zo op die manier. Rommelende ingewanden. En die ingewanden, die zijn eigenlijk de delen van het lichaam, welke dus het eerst gevoelig zijn. En waar eigenlijk dan niet aan kan geleten worden, wanneer ik dus dan denk, ik krijg iets met mijn arm, en dat is groter verschillend wanneer ik het in de buik in mijn ingewanden heb. In de ingewanden, dan gaat de diepste diepte, het trekt je hele lichaam door, wil dat zeggen. Je ingewanden, je rommelen. En dat het dan zegt, waarvan rommel ze? En de rommel ze dus van de grote barmhartigheid. Nou ja, ik heb niet speciaal de leiderstof genomen. Wanneer ik dus dan vorige keer en ook een keertje daarvoor eigenlijk al dan de leiderstoffen genomen heeft. En dan denk ik, nou ja, er is een doopdienst. Ik kan als het ware dus dan nemen wat er dus aan het ingebande rommel is over de mensheid. Welke dus dan hier is deze barmhartigheid. Waarom dat Jezus Christus dan wil sterven. Waarom dat hij dood heeft aan te doen en te lijden. Zoals de geëenigde mens het lijden kan. En dat is dan borgtochtelijk en dat is dan plaatsbekledend. Alleen al het feit dat hij in die menselijke natuur is, is dan al zo'n vernetering. Maar dan is dat hij in die vernetering dus dan rechtop ten opzichte van die eerste Adam onzondig is. Dan kan hij ten opzichte van die barmhartigheid tot de zondaren spreken met meedogen en met barmhartigheid om ze te behouden. Want anders werd je kind niet gedoopt. Als dat er niet was, dat komt dus uit het teken van de barmhartigheid van God jegens de kinderen. Waar ik laatst in Gouda raak bij het dopen van de kinderen bepaald ben geworden. Dat er dus dan opvolgend laat de kinders bij mij komen. Twee woorden gebruikt worden. En het ene dat is brevos en het andere is kainon. En dat betekent dan, brevos, dat betekent warmhartig jegens de zuigelingen. Laat de zuigelingen tot mij komen. Niet alleen kinderen van een bepaalde leeftijd tot 18 tot 9 jaar, maar ook de zuigelingen. Brevos. Dus dan maakt de Heer de woord onderscheid en dan zegt hij, ik ben warmhartig jegens je kind. Dat je in de schoot draagt, dat geboren is, dat dus dan voor de eeuwigheid geschapen is. En u stijgt als het ware als u zegt, kijk eens, er worden dus 40, 50 miljoen kleine kinderen door abortus vermoord. En de Heere zegt, laat ze leven. En de Heere beschermt het leven. En de Heere zegt, ik wil dat ze leven. En ik ben erover bewogen. En u bent er ook over bewogen. U trekt het u aan. Het trekt u tot in de tenen, zou je kunnen zeggen. Het trekt hem tot in de ingewanden. Zo diep heb hij. En met die zondaar. En met die verloren zondaar. Kind of klein. Of hebt u mee van doen. Dus ja, het andere is er dan eigenlijk vanzelfsprekend. Als ik dus het ene noem, dan moet het andere ook gezegd worden. Maar het hoeft niet speciaal gezegd worden. Maar de Heere doet het wel. Die zegt eigenlijk, ze zijn zonder barmhartigheid. De Heer zegt, ze zijn ja zonder herders die dus dan als het ware zich dan aantrekt. Ze zijn zonder dat degene die dus dan aangesteld zijn om het leven te beschermen, dat die dus dan eigenlijk dan weer overgegeven wordt aan het wild gedier of aan die moordpartij. Nou ja, dan kun je dus dan herders, dan kun je bij de overheden vinden. De overheden, die worden als herders te boek gesteld. Wanneer ik in de heilige schrift dus dan zit dat de herders leidslieden zijn, overheden zijn, welke dus dan voor het grote volk wat hun toebetrouwd is, als een schade moet verzorgen. Nou ja, ik ga het hier niet een politieke reden houden, maar je kunt dus dan echt wel denken, dus dat hij, zo even stip ik het aan, dat het dus dan is dat je zegt, kijk, de overheid is over ons gesteld en die moet voor die ondertanen zorgen en die moet het met heel overgave en tederheid en barmhartigheid doen en ook over de zwakste en over de minste en over de kleinste en dan moet hij dus dan zijn taak in doen. Die zij kunnen verzuimen of verzuimd hebben. En die mogen verzuimen. Dus als ik dan nu dus dan kijk, dan zou ik misschien dingen kunnen noemen. Die zegt, nou, daar schiet de overheid heel erg in tekort. Wie is er nou zo stom om hier een hindoe-tempel in Krimpen aan de IJssel te zetten, afgoderij? En wie is er toch in staat om toch die valse godsdienst en die valse afgoderij van Allah in te voeren in Nederland dat christelijk was? Nou, daar schiet de overheid tekort, dus ik ga het gewoon verder niet uitspreken, maar dat zou dus kunnen als ik dan een gewone preek had. Nou ja, en dan spreekt het niet dan van zorg, want spreekt van oordeel dat je over Nederland haalt. En dat bespreekt dus eigenlijk dat God vertoord is over Nederland. Daar draag ik dan zorg voor als herders van Nederland. Daar komt God dan gewoon een keertje op terug. Maar hij betekent dus dan ook dan dat de kerkelijke leiders zijn. En wanneer je dus dan hier dus haar hebt dan aan te zien die zonder herder zijn. En je weet het eigenlijk wel dat je dus dan hier dan een herder hebt in je gemeente. En een predikant hebt in de gemeente. Dus ik ben ten opzichte van mijn persoon niet herderloos. Omdat de Heer dus dan hier mij gezond en geroepen heeft om hier de kudde te wijden. En zorg voor u te dragen. Maar ik zou dus dan grotelijks tekort in kunnen komen wanneer ik dus dan op mijn bed ligt en alles overziet. Dat je zegt, kijk eens, functioneer ik wel? Nou, als ik dus dan, dan denk aan de Farizeeërs, de Farizeeërs, nee dus. Nou, ben ik dan een Farizeeër? Nou, dan functioneer ik niet. En dat betekent dus dan dat ik een zeer pettisch persoon heb te zijn. En welke anders zware lasten op heb te leggen. Waarvan ze dood moe worden. Nou, dan kom ik al bij te vermoeid en belasten terecht. En dat nou eens verder in het kringetje van de kerk om te kijken. Daar zijn ook liberalen. Dat zijn de Sadduceeën. En nou, dat ligt dan een stuk losser. Een opstanding is het toch niet. Dus dan kun je wel raakleven. Het maakt niet uit. En het is dan, als je maar een beetje godsdienstig bent, dan kom je te wel. En het is nog een gelukkig leven. Dus niet. Ook niet. Nou ja, ik dan denk dus dan aan de traditionalisten. En welke dus dan in het patroon van oudheid leven. En niet dan als het maar dus de geboden ten opzichte van de traditie heeft. Ja, als dat het is. Nou, daar mis ik wel wat in hoor. Daar mis ik Christus in. Nou ja, dan heb ik eigenlijk formalisme, wetticisme. Dan heb ik eigenlijk onder de noemer hetgeen wat ik dus dan aan de kerkelijke leiders zou kunnen vinden. Welke dus het volk dus dan herdenloos maken en stenen voor brood. En niet wijzen op Christus. Mensen die een schade vormen. Welke hier dus dan vermoeid en belast zijn onder dit zware juk. Je kunt het eigenlijk in die bepaalde staten van de moslims wel zien. Die mensen zuchten onder die oorlog. Die mensen daar in die andere staten die de verzorging dan ook in het lichaam niet hebben. Zoals in Afrika. Daar kun je zeggen, daar zuchten de mensen onder die last. Want er is geen eten. Nou, je kunt wel zeggen dat er dus dan onder die last die je kan gezucht worden. Wanneer dus dan met allemaal geboden, regel op regel, wetje bij wetje, dan dus dan kan behandeld worden. Wat je allemaal dus dan zou moeten doen. Je vermoeid en belast. Nou ja, dan komt dat woord natuurlijk naar voren. Dat je zegt, die vermoeide, wie zijn dat dan? Dat zijn mensen. En als ik nou naar het grondwoord kijk, dan zeg je eigenlijk dan dat zijn mensen die aan de kant geworpen zijn. Die als een lijk ter aarde leggen. Nou, dat erger kan het niet. Mensen die door de benen gezakt zijn en niet meer verder kunnen. Mensen eigenlijk dan die corrupt behandeld zijn, die leeggezogen zijn. En mensen die beroofd zijn van gelukkigheid en van goederen. Het draait allemaal om geld. Vermoeiden en belasten. Dus dat betekent eigenlijk, het grondwoord gaat heel diep ten opzichte van hun ongelukkigheid. Er is niet zomaar iets aan de buitenkant, maar het is tot in de wortel toch ongelukkig. Onverzorgd. En mensen die door hun leraars en met harde woorden worden bejegend. En mensen die dan grote slagen krijgen onder de prediking en onderdrukt worden in de prediking. En mensen die zo slecht behandeld worden door hun leraars dat zij niet meer verder kunnen. En mensen welke staan in al de lasten die opgebonden wordt, de zaligheid ontzegd wordt omdat het niet meer voor jou is, omdat het voor jou niet zal zijn. Wordt er dan gezegd. Die met gedreigd worden. Als jij niet naar onze secten of naar onze groep luistert, dan ga je eruit. Dan ga je eruit. Dan word je uitgeworpen. Denk maar aan de blindgeborene. Mensen die dan bedreigd worden met hel en verdoemenis, zonder reden. Niet meer als dat hij zelf is. Verwerpelijk. Niet meer dan dat hij zelf is. Alleen het lijkt natuurlijk, als ik op u ga zitten schelden, dat ik ervan vrijgewaard ben. Nou, ik denk dat je in het onderste van de hel terechtkomt als je zo de gemeente behandelt. En dat die woorden van Christus dus dan tegen je getuigen zullen ten opzichte van je doen en van je laten in de gemeente, je arbeid. Dus ja, nou, ik heb over jullie niet te klagen hoor, kerkenraad, daar gaat niet om. Maar weet wel wat je doet. Weet wel wat je doet. Heb de teerste liefde voor dit volk. Heeft hier ingewanden en die met bedogen vol zijn. Ga met uw liefde aan het werk om deze mensen behouden te zien. En komt ze voor en met de belofte van het evangelie in plaats van met dreiging. Wijs op de bekering en op de zondigheid van de mens. Maar doe het in liefde. Ja, de toestand van die scharen hier is niet zo best. Die mensen zijn allemaal op reis naar de eeuwige rampzaligheid. Als zij vandaag sterven, zijn ze in de hel. Trek je dat nou aan? Net zoals Christus. Nou ja, ik ga op vakantie. Ja, maar het is wel een christelijke hoor. Een bootreis dan op de Moezel. Of naar Afrika. Ja, het is natuurlijk voor de zending, maar het is eigenlijk gewoon voor je eigen. En je laat de zwaar de kerk voor wat het is. En je wijdt je eigen vlees. Nou, en zwaar dat je doet. Ik zei laatst nog tegen, het is allemaal tegen iemand, het is allemaal wat je nou doet, zwaardoenerij. Het is allemaal zonder godsvrees, zeg ik tegen iemand. Nou ja, nou word je wel stil eventjes natuurlijk. Denk er dan aan dat het dus dan uit de godsvrezen moet wezen. En wees eerlijk voor de mensen, maar wees gunnend. Wees gunnend en wees liefdevol en voor hun brood. Dan heb je wat van Christus. Die dat hier doet, bewogen. Zeer bewogen. Nou ja, ik ga het dan een paar dingen daarvoor noemen. Zo is hij. Zo is hij. En zo is hij al van eeuwigheid. Van eeuwigheid. Hij is van eeuwigheid en met uw lot bewogen. Wij kunnen dat vinden dan bij de lofzang van Maria. Die met ons bewogen is. Met ons lot bewogen is. De toestand die zeer hachelijk is. En die zeer gevaarlijk is. En die dan de aandacht moet hebben. En die dan ook voor u de toeleg moet hebben. Zoals hij het heeft gehad om te behouden. Zo hebt de vader dus dan zijn zoon naar de peert gezonden. En hij komt met zijn recht. Wijst aan dat we verdoemelijk zijn. Maar hij komt met zijn zoon. Omdat het recht der wet vervuld zal worden. En hij dan de zondaar weerkerende aangenomen zal worden. In barmhartigheid en in genade. Niet overslaan, recht door genade. Genade door recht. En niet buiten de schuld om het. Dus het is ook echt nodig op te zeggen hoe erg dat het met is. Als je aan het feest houdt, nou in de hel heb je geen feesten meer. Als je van sport houdt, ja je komt echt in de rampzaligheid. Dan is het met je sport gebeurd. En als je dan met al die dingen van de wereld dan aan de hand denkt zalig te worden, dan is het echt mis. Een dokter die barmhartigheid vervult, dus je bent dokter bijna hè. Nou, dan heb je die dokter dus dan. Dan zeg ik, kijk, die is dus met barmhartigheid vervuld voor de patiënt. En hij pakt het mes
en hij snijdt diep in het vlees en hij haalt de kwaal weg.
Dokter, au, 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 wat doe je nou? Dat spreekt echt niet van liefde, hoor, dat u me steekt met een mes en dat u me snijdt in het vlees en dat u hier zo mij dagenlang op bed met pijn laat liggen. Ja, maar het is nodig, jongen. Want anders sta je volgende week dood geweest. Anders sta je volgende week dood geweest. Dus de dokter die deed dat met liefde. Sneed hij in het vlees. Dus dat is ook liefde, hoor. Het is niet liefde om dan maar eventjes een beetje water te pakken. Ik heb een beetje water en een sponsje erbij. Waar doet het zeer? Nou, eventjes er een beetje overheen smeren, hoor. Dan komt het wel goed met jou. Nou, neemt een beetje rust en een aspirintje. Dan bent u straks weer beter. Maar een andere week bent u gestorven. Nou, dat is die liefde van die kwakzalverij van leraars. Die de breuk op het licht genezen. Die pleisteren met loze kalk. Die zegt vrede, vrede en geen gevaar. Het komt met jou wel goed. Kijk, dat is dus dan niet de herder die de Heere gezond heeft. Dat is dan niet de herder die dan de zwakheden van die kerk uit oefeningen dus dan blootlegt. Die aanwijzen waar het bij u aan mankeert, waar je zegt, kijk eens, dat is daar leidt u nu aan, dat is dit nu een gevolg van, en u moet de oorzaak hebben daar. Daar is het, en dan wijst hij naar het paradijs, en niet om als een cliché elke keer weer te noemen. Nou zeg het dan maar op een andere manier, maar dan komt het dan wel op neer. Nou, dus dat met alle zorg is de Heer bewogen voor eeuwigheid. Hij heeft gezien dus dat die mens valt, hoe ongehoorzaam dat hij is. En hoe absoluut dat hij tegen God en tegen Christus en tegen genade is. En dat hij dus dan daarover bewogen zijnde een deel van velen voor zijn rekening neemt. Niet één, maar een deel van velen. Lees de Jesaja 53, maar dat hij een deel van velen voor zijn rekening neemt om te verlossen. En dat is dat deeltje dat hij van de Vader gekregen hebt. En daar zei ik dan, het is de verkiezende liefde des Vaders. En het is dan de verlossende liefde des Zoons. En dat deeltje. Nou ja, en dan bewijst hij dus dan dat hij in de Peter komen en dat hij samen vergadert wat verloren is. Je moet maar niet denken dat die kerk zo bezig is omdat ik hier sta, of dat wij zo goed zijn, maar die kerk die blijft er gewoon omdat er een God is die een kerk, dus dan Ecclesia, samen vergadert onder het woord Gods en onder de rechte prediking en onder de zuivere leer en dat hij ze weghaalt uit het grote gevaar van deze herdeloosheid en die valse herders en valse apostelen om te komen. De zielsbedriegers. Die er genoeg zijn, heel veel zelfs. Hij kijkt naar die scharen en hij zegt van heel die scharen dat ze herderloos zijn. Nou, dominee zat. Prachtig toch, wat een retenaars, retorica, wat een wijsheid, filosofische wijsheid. Alles kun je, naar wat voor kleur dan ook kun je krijgen. Er is zo'n aanbod voor elk ex-beeld. Sint het je hier niet, gaat dan maar naar daar. En als het daar niet is, kun je altijd overstappen naar daar. En als je nou dit niet wil, nou dan hoef je helemaal niet meer te gaan. Dan krijg je een alternatieve godsdienst, dan blijf ik gewoon thuis. Dan heb ik helemaal geen betrekking meer op de prediking en op het woord van God. En dat doe ik gewoon zo. En het is allemaal mis. Maar de Heere verzamelt ze onder Christus. De goede herder die zijn schapen weidt. Jesaja 40, daar kun je het zo het laatste. Hij leidde ze als een herder door de hand van Mozes en Aaron uit Egypteland. Hij leidde ze uit Babel, waar ze 70 jaar hebben vertoefd. Hopeloos geval, in volstrekte onmacht. Alles heerst over hen. En ze konden niks uitrichten. En de Heere verzamelde ze weer in Jeruzalem en herbouwde de tempel. Ja, nou gaan ze allemaal dus de mode over een derde tempel beginnen. Ja, dan heb je nog nooit iets van het evangelie begrepen natuurlijk. Want hij is die tempel, dat is Christus. Wat heb ik nou aan een derde tempel als ik niet in Christus ben? Nou, die tempel die is gewoon afgebroken. Christus is het, bouwt hem, breekt hem af. In 3 dagen bouwt hij hem op. Christus is die tempel. Nou is de moot weer. En dan met half Jood en met wat Joods en nog wat Joods. Joods genoeg om hier te zeggen, komt nog een 3de tempel hoor. En aan Christus gaan we voor paar. Nou ja, dat is dus dan geen waarheid. Daar hoef je niet naar te luisteren. En dat is dus dan geen Christus, daar hoef je ook niet naar te luisteren. Dat hoeft niet de waarheid te zijn als je bij de waarheid te zijn voor jou. Dan word je misleid en dan word je overgegeven in dwaling. En daar is nou dit volk dus dan aan leidende. Ze lijden aan dwaling. Dus de Heer ontfermt zich over die dwaalzieken. Nou ja, dat kan natuurlijk ook dus dan wel over... En David genoemd worden, hè, dat David dus dan ook dan als een schaap gedwaald heeft in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ja, die brengt hij ook terug, zie je wel. En hij leidt tot de zogende. Moeders, hè, kijk eens dan naar je kind, hè, die is nog aan de borst. Die had ook hoor, ja ook hoor. Nee, die vreedaards, en die vreedaards die geven het kind een schop en die hebben een andere leer. Maar u blijft bij de Heer van Christus die zegt, laat de kinderen de brijfos tot mij komen. Het is ook voor zuigeling hoor. En die neemt hij ook aan. En technon, kinderen, hè, dus die ook wel, die van 8 tot 9 jaar. Kinderen, 9 van 8, hoe oud ben je? 4, 5, 6, 7 jaar. Wanhoop niet hoor. En jeugd. Gooi je leven toch niet weg aan de zondedienst. Laat je toch vergaderen toch door de Heere. Buig toch je mond. Buig je knieën toch en open toch je mond. En vraag toch de Heere, de God van je doop, of die in je hart wil werken. En dat hij ook jou zo gelukkig wilt maken. En dat hij jou dan in de hemel wil brengen. En dat hij jou doet ontkomen aan het grote gevaar waar je dreigt. Of door de wereldse leraars, idolen, daar in de popsterren, of de muzieksterren, of ook dan ook de sportsterren. Laat je niet inpakken en ook niet door de anderen, die leraars die hoog te lijken aan de zon en hemel te staan. In de wereld van leraars, maar die niet godsknechten zijn en u doen dwalen. Luister naar Christus. Hij is met u bewogen. Ontfermend. Dus dan hebt hij daar dus dan, ja, die Jesaja voor genomen om dit te schrijven. De armen in zijn armen vergaderen, de zachte, de kleine die niet zo mee kunnen komen, hè, die dan eigenlijk zo'n snelle vaart niet kunnen maken, ja, die ook. Die niet zo geleerd zijn, die niet zo sterk geloof hebben, die dus wankelen. Eigenlijk dan in de ogen van die zogenaamd sterke, vaste gelovigen, maar veracht, hè, niet in rekening en niet in tel. Maar het zijn wel gelovigen hoor. En de Heer neemt ze in zijn armen. En hij drijft ze niet, maar nou zo nodig, dan loopt hij er achteraan. Dan kijkt hij weer, dan kijkt hij die scharen. Oh, dan blijft er eentje achter. En als hij dan kijkt, dan gaat er eentje die kant op. Dat is ook verkeerd. Dan neemt hij de slinger eventjes. En als die binnen handbereik is, dan krijgt hij een staf. Dan tik ik hem eventjes op zijn kop. En dan haak ik hem met de staf, weet je wel. Terug jij. Niet verder. En als hij dan heel ver is, dan pakt hij hem. En met feilloze zekerheid treft hij hem. En dan schrikt hij voor zijn eigen dwaling. En als het dan te midden van andere leraars dan staat, bij de put, dan roept hij ze bij namen en dan volgen ze hem. Dan maken ze zich los van die andere scharen en ze gaan los van die kerk en los van die dwaalleraars af en ze volgen Christus. Zo doet hij dat. En nou nog, hè, wanneer hij dus dan hier is, en is midden in zijn volk, nog, zo is hij. Eerst deed hij dat door de profeten, later doet hij dat door zijn knechten, de dienaars. Dan doet hij dat door de apostelen en dan doet hij het weer door zijn geesten, laat hij het weer bemerken. En zo heb hij dus dan die goede herder te zijn. Staat het er ook weer met ontferming, met zeer grote ontferming bewogen. Nou ja... Ik ga nou stoppen natuurlijk, maar ik heb van de week een keer voor Johannes geprikt. Kindekens. Oh, wat een lieve, tere aanspraak was dat toch, hè? Wie bedoel je? Kinderkens? Hé, joh, als ik tegen jou tegenkom, die hoort tot de gemeente, zeg, kind, joh, doe dat nou niet. Hé, maar ik ben al 40. Kinderkens. Als je amicaal tegen iemand zegt, het is niet eens je eigen kind, dan schreef, hé, kind? Dan doe je zo je hand eventjes zo over de bollering. Kom maar even zitten hier, even op je schoot. Ja, kind? Ja. Kinderkens. Oh, wat klinkt dat lief, hè? Daar ben je eigenlijk helemaal niet bang meer, hè? En nou, er is nou zo'n leraar had, hè, die dreigt met de stokken, met de staffen, met woorden en met vloeken. En je komt in de hel. Oh, verschrikkelijk kind, zo weg. Maar kinderkens, heer, mag ik bij u komen? Ja hoor, je mag bij me komen. Kom maar, joh, kinderkens. Ik heb zo gezondigd. Ja, maar als iemand dan gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, de rechtvaardigen. Je mag komen, hoor. Voor al je genezing. Psychisch, geestelijk, lichamelijk. Heb je pijn? Heb je verdriet? Ben je verstoten? Ben je eenzaam? Tel je niet meer mee? Bij de Heere wel, hoor. Kom maar. Kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Kom maar, kijk, dan hoor je Christus in die leraar. En anders kun je de wet in horen, Mozes, nou dat is niet verkeerd, dat heb je ook nodig. Maar als er dan een donderbui zonder regen, dan is het weer verkeerd natuurlijk, dus de regen moet ook komen. Het zijn niet alleen de donderslagen van de wet. Kom tot Christus. Bent u gewond en bent u geraakt in uw conscientie. En als een overtreden bekend en staat de zonde u dentelijk voor ogen. Bent u bang? Kom dan tot Christus. Kom dan tot zijn kruis. Nou, kinderkens, kom maar. Hij neemt eigenlijk, net als in de catechismus, daar begint hij met onze Vader. Dat neemt de vrees weg, zegt dan de catechismus. Kijk, dat zijn ook van die rechte leraars. Die neemt de vrees weg, daar kun je het in merken. Nou, en bij Paulus ook. Ik wenste eigenlijk wel om bonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is eigenlijk het beste. Maar om u wil ik echt nog blijven, hoor. Om u wil ik nog blijven. Liever weg hier. Hè? Leven is mijn Christus, sterven is mijn gewin. Maar er zijn nog zo... Oh, er is nog een gemeente. Er zijn nog zielen op reis naar de eeuwigheid die verloren liggen, die moeten behouden worden. Nou, om uwentwil, heren, dat ik nog een poosje blijven mag bij u. Opdat er niemand herdeloos zal wezen. Herdeloos. Nou, dan zegt de heren, ik heb je niet nodig, hoor, maar jij mag het doen. En als jij er dus dan niet meer bent, dan zal ik er zelf alweer voor, hoor. Daar hoef je niet mee te zitten. Maar vooruit, als je dat dan wil, blijf dan nog maar eventjes. Blijf dan nog maar eventjes. Want ik wil niet dat u herdeloos wordt. En ik zie het wel. Ze hebben het nodig. De wereld bekoort niet. Die wereld en die godsdienst, daar lukt het ook niet mee. En met al dat werken, dat gaat niet. Christus hebben ze nodig. Blijf nog maar even en predik Christus. Preek Christus. Die zo meedogend is, zo barmhartig, tot in het diepst van zijn ingewanden, helemaal. Jij kunt nog wel eens boos worden, jij kunt nog wel eens toornig worden, jij kunt nog wel eens hard zijn, jij laat nog wel eens wat uit je mond vallen. En ik vergeef het je, maar ik doe dat volmaakt. Amen. Vers 9. Als voor tod en nageburen Gods ontferming Sion's muren weer zal hebben opgebouwd en zijn heerlijkheid aanschouwt als zijn goedheid op de klachten des verdrukten en verachten letten zal en het onheil weren, dan zal elk hem juichend eren. 102 vers 9.
Tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods uit die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen.